paus komt morgen in Nederland aan. En het is inmiddels iedereen wel duidelijk dat dat niet alleen een katholiek feestje wordt hier. Maar dat er ook vanuit Amsterdam met name een vrij massale tegenbeweging komt. Zondag al naar Utrecht. Ik praat even met twee mensen die daar nauw bij betrokken zijn. Kees, een van de activisten die naar Utrecht gaat. En Pim, hij is zeg maar een autonoom. Hè?
Ja, zo kun je dat zeggen.
Ja. Eerst even iets over jullie aankondigingen. Jullie hebben overal in de stad posters verspreid die nogal wat opschuddingen hebben veroorzaakt. Onder andere roepen jullie op om de paus te liquideren. Er staat 15.000 gulden op zijn hoofd. Hij staat erop afgebeeld als iemand die een fascistengroet brengt. En jullie verwijten hem ook fascistoïde gedrag. Ik begrijp één ding niet. Eigenlijk is wat jullie doen hetzelfde middel als wat je deze, volgens jullie, fascistoïde manier verwijt.
Ja, ik denk dat die vergelijking absoluut, maar dan ook absoluut niet opgaat. Ik denk dat zijn vormen van geweld totaal anders zijn als de vormen van geweld die wij denken te moeten gebruiken. Zijn machtspositie is zodanig dat hij in staat is als geestelijk vader, zoals hij zichzelf noemt, hele grote bevolkingsgroepen in de hele wereld te onderdrukken. En dat wij veel meer met bevrijdend geweld bezig zijn als hij. En dat dat opkomt voor ideeën die in de hele samenleving spelen.
Mm-hmm. En maar voor mij persoonlijk, en ik denk voor al meer Amsterdammers, overschrijd je toch een morele grens als je je idealen blijkbaar zo belangrijk vindt dat je een mensenleven daarvoor op wilt offeren.
Ja, dat kan zijn. Ik denk dat dat dan weer.
Het is natuurlijk gewoon een mens, al is hij aan de plaats bekleden van God, zoals hij het zelf noemt. Het is een mens van vlees en bloed.
Ja, maar wat is je vraag precies dan? Dat die grenzen overschreden worden door ons en dat dat eigenlijk iets is wat we hem zelf ook verwijten?
Ja.
Ja. Ja, ik denk dat dat dan ook de strijd is. En dat de positie die hij inneemt daarbij de bovenliggende positie is. En wij ons krampachtig zullen moeten proberen te verweren en dat ook steeds beter kunnen. Om daar onderuit te komen. En dat betekent dus dat we de situatie willen veranderen. Dat we de status quo niet meer accepteren. En dat kan alleen maar, denk ik, door middel van geweld. Dat is geen andere mogelijkheid. Helaas. Hoe ik daar persoonlijk dan verder ook over mogen denken.
Er is nog iets gebeurd. In de nacht van woensdag op donderdag zijn er op de begraafplaats aan de Spanemerdijk vernielingen aangericht door, zoals dat genoemd wordt, autonomen. Aan heilige beelden. Is dit ook niet weer een grens overschrijden?
Ik denk het wel.
Maar aanvaardbaar dus, voor jou?
Ja. Ja.
Waarom?
Ik denk dat dat geen uitleg behoeft.
Nou, ik denk dat wel. Dat meen ik echt. Dat behoeft wel uitleg.
Ik denk dat, dat je als je de grens overschrijdt wat betreft het aanvallen van personen, dat die dan al zo ruim ligt dat het in elkaar hakken van heilige beelden, echt beelden, daar ruim binnenvalt. Daar zie ik geen enkel probleem in.
Nee, maar je vernielt toch iets wat van andere mensen is?
Ja, dat leed staat denk ik dan naast het leed wat het katholicisme en allerlei andere religies. Maar goed, daar hebben we het dan nu niet over. Dat staat naast het leed wat andere religies, het katholicisme ons aandoet. En dat niet van de laatste jaren, maar dat al eeuwen en eeuwen. En daarin zien we dan nu door middel van het pausbezoek de tendens weer terugkeren. Dat hij met dit bezoek denk ik ondersteuning biedt aan die reactionaire groepen die weer een heel autoritair systeem willen herstellen en daar ook al heel erg hard mee bezig zijn. Dat is het leed wat nu miljoenen mensen hier in Nederland aangedaan wordt. En dat er nu door een geestelijke vader, door de paus, met zijn bezoek weer inspiratiebronnen gegeven worden aan bijvoorbeeld christendemocratische politici die hier in Nederland bezig zijn op dit moment om een rücksichtloze, rigide bezuinigingspolitiek te voeren tegen bijstandsmoeders, tegen voordeurdelers, tegen studenten die niet meer mogen studeren. En noem het allemaal maar op. Daar kun je uren mee doorgaan. Ja, deze mensen die zeggen dat ze zich laten inspireren door het katholicisme.
Ja, maar er zijn natuurlijk nog meer mensen die op die mensen stemmen.
Ja.
Dus het wordt wel degelijk gedragen door een bepaald volksdeel. En dat zijn niet alleen maar katholieken.
Ja, dat is zo. Maar goed, we zien ook dat de ontvoogding van dat volksdeel nog steeds in volle gang is. En wij hopen er op onze manier dit steentje, en misschien wel meer, een kogeltje aan bij te dragen.
Een kogeltje.
Een kogeltje.
Maar dit is, ja, het gaat verder dan een wat speels opmerking, want je glimlacht er een beetje bij, maar dat bedoel je echt zo?
Dat bedoel ik echt zo, ja.
Kees, jij gaat zondag naar Utrecht met een aantal Amsterdammers om daar te protesteren tegen het pausbezoek. Wat is voor jou persoonlijk de reden om tegen die man te ageren?
Onder andere, en dat was in ten eerste instantie, dat het pausbezoek vele tientallen miljoenen zou gaan kosten. Verder is het zo dat ik natuurlijk ook wel een bepaalde mening heb als je een aantal jaartjes meedraait en doe ik toch wel vrij veel lees over allerlei zaken. En ook deze paus toch wel al die jaar al sinds zijn aanstelling gevolgd hebt. Dat je kunt zien dat hij niet alleen maar een uiterst conservatief katholiek iemand is, maar ook nog eens een keertje zich zeer wel bewust en systematisch inmengt in binnenlandse politieke zaken in de wereld. Mm-hmm. En dan doe ik onder andere Chili, Nicaragua, El Salvador, Spanje, maar ook Nederland. En aangezien ik dus al jaren actief ben in Nederland, ook onder andere tegen de regeringsbezuinigingen van de Christen-Democraten onder andere, dan denk ik dat het een vrij logische stap ook is, als je daar al jaren tegen ageert, dat je dan ook juist ageert tegen die persoon die die katholieke kerk, die christendemocraten belichaamt, die zelfs daar de leider van zegt te zijn. Nou, als je dan ziet dat in het verleden, en zelfs in het zeer recente verleden, deze paus bijvoorbeeld een bezoek heeft gebracht aan Frankrijk en daar Le Pen, de rechtsextremist, gesproken heeft daar. Daar heeft gezegd van, meneer, ik steun uw strijd tegen het geestelijk en moreel verval. Dat snap jij en ik wel waar we het dan over hebben. En sterker nog, aangezien er een hoop mensen zijn die toch nog naar hem luisteren, God beter het, dat die mensen in feite dus bepaalde ontwikkelingen toch in beweging zelfs gezet kunnen worden door deze persoon en zijn kerk. En ik denk dat ik inderdaad naar Utrecht ga om daar te demonstreren.
Nu is er een gigantische politiemacht op de been, zoals bekend. En ik heb zelfs begrepen dat er geen anti-spandoeken mogen gedragen worden.
Ik denk dat dat best nog wel een leuke demonstratie zal worden. Ondanks dat. En berichten over beveiliging dus. Ja, ik heb ze zeker gelezen. Ik neem ze ter harte. En ik zal me er daarop ook op kleden, om het zo maar te zeggen. En er rekening mee houden vooraf. Maar ik laat me dat er niet weerhouden. En ik denk dat veel andere mensen het ook niet zullen doen. Ik vind het heel spannend wordt.
Je bedoelt eventueel doorbreking van het politiecordon?
Ik weet niet of het lukt, maar we kunnen het al proberen. En wat mij betreft, ik wil die paus nog wel eens in levende lijven zien.
Ja, ja.
Dus kijken hoe ver we komen.
Ja. Wij dus niet in levende lijven.
Wat bedoel je?
Ik zeg, wij autonomen, wij willen dus niet meer in levende lijven zien.
Ik heb begrepen dat jullie ook al contact hebben gehad met de KRO-televisieredactie. En dat die toch uiteindelijk niet aangedurfd hebben om jullie te interviewen. Omdat de totale redactie daar toch wat moeite mee had. Denk je dat ze aandacht besteden aan zaken die jullie gaan oproepen?
Ik denk dat ze wel zullen moeten, ja.
Ja, je bedoelt als goede journalisten zijn, maar...
Nee, ik denk dat de daden die wij willen gaan plegen, dat die daar aanleiding toe zullen zijn. Zullen vormen.
Dat landelijk nieuws is?
Dat is wereldnieuws, denk ik, ja.
Meer dan 20.000 Nederlandse vrouwen die zijn getrouwd met een niet-Nederlandse man. En mooi gezegd heet dat een biculturele relatie. Minder mooi is het dat in
en al vanaf 1 uur in Amsterdam opnieuw een beeld vernield. Ditmaal het Christusbeeld op het Begijnhof. Het hoofd is er afgeslagen, aldus de politie. En verder stonden er leuzen op een gevel bij het beeld. De daders zijn overigens spoorloos. Pastoor Zuidgeest, u bent deken van de katholieke kerk in Amsterdam en rector van het Begijnhof. U werd vanmorgen wakker en toen zag u het, hè?
Ja. Ik keek naar buiten en zag dat de schuttingdeur vanwege de restauratie open stond. Ik ben er naartoe gegaan en zag dat die geforceerd was. En toen ik terugliep zag ik dat het beeld onthoofd was. En toen heb ik dat voor mezelf uit vrij direct in verband gebracht met het pausbezoek en mogelijk een uiting van agressie daartegen.
Ja, de autonomen hebben inmiddels een verklaring bij ons afgeleverd waaruit dat inderdaad blijkt, dat die relatie met het pausbezoek. Misschien mag ik een stukje eruit citeren.
Ja.
Ze rechtvaardigen hun actie onder meer met de constatering dat de katholieke kerk al jarenlang doof is voor kritiek en een groot aantal mensen haar wil oplegt en daarmee verantwoordelijk is voor het geestelijk verminken van vele gelovigen en niet-gelovigen. Aldus de persverklaring van de autonomen. Hoe reageert u daarop?
Nou, één reactie in ieder geval is deze, dat ook vanuit de kerk zelf vele stemmen toch met name de laatste weken zijn opgekomen. Ik denk aan Tine Halkes, ik denk aan de bijeenkomst vorige week in Den Haag en ook afgelopen zondag mevrouw Wassert, die natuurlijk ook van binnenuit ook een stem hebben laten horen die vrij kritisch en soms heel kritisch is naar uitspraken van bisschoppen en de paus, dus zeg maar de leiding van de kerk. En denk ik dat de kerk als zodanig ook niet gezien mag worden als een moloch die constant en altijd hetzelfde denkt. Ook intern is er veel kritiek op een aantal zaken. En dan nog denk ik dat je wel eens een stap te ver gaat wanneer je er op een gegeven moment dan overgaat tot vernieling van beelden. Want daar is niet om mee gebaat en daar breng je de discussie niet mee verder.
Aldus pastoor Zuidgeest.
Aan onze problemen. Kritische geluiden uit de staatsliedenbuurt naar aanleiding van de notitie van de burgemeester die deze week is verschenen. In die notitie geeft Fantijn antwoord op de eisen en aanklachten van het staatsliedentribunaal dat in december werd gehouden. Op dat tribunaal werden de burgemeester en andere bestuurders verantwoordelijk gesteld voor de trage stadsvernieuwing, de verkrotting en de verpaupering, het ontbreken van voorzieningen en de overlast van heroïnedealers. Een paar dagen na het tribunaal werd de burgemeester de buurt uitgezet. Zijn werkbezoek duurde toen precies 10 minuten. Nu dus de antwoorden op de klachten. En daarvan zegt Rens, een van de organisatoren van het tribunaal.
12 pagina leegte. Er staat niets, maar ook niets in. Het enige wat erin staat is zijn beleid. Wat juist in de discussie stond. En dat schetst hij nog een keer. Geen enkele toezegging. Helemaal niets.
Ja, je
totaal
zegt
onbevredigend, kortom.
De voorzieningen die door krakers en ook de andere buurtbewoners zijn opgezet, daarvan erkent hij alleen dat ze bestaan, maar hij weigert om ze te tolereren. Hij eist 60 gulden huur per vierkante meter voor die voorzieningen, wat natuurlijk op geen stukken na op te brengen is. Hè. Voor dat soort dingen hoor je eigenlijk een subsidie te geven. Nou, het is een volstrekt onvoldoende stuk. Fantijn hebben we eigenlijk aangeklaagd op zijn beleid. Hè. Niet alleen hij zelf, maar ook zijn voorgangers. Want hij is verantwoordelijk voor de gegroeide situatie in de staatsliedenbuurt. Voor de verkrotting, voor de ellende, voor de hoge concentratie uitkeringsafhankelijke, 75% tot 80%. En verwijst naar het Rijk. En hij zegt eigenlijk van, ik doe niks. Basta, afgelopen, ik doe er niks mee. Het interesseert me geen ruk eigenlijk. Dat is wat hij zegt.
De burgemeester zelf is het absoluut niet eens met de harde kritiek op zijn notitie. Op het terrein van de politie, zijn eigen portefeuille, signaleert Fantijn wel degelijk verbeteringen in het afgelopen half jaar. En hij doet ermee op klachten uit de buurt over de toenemende overlast van verslaven en dealers als gevolg van Fantijns eigen zeedijkbeleid. U hoort de burgemeester.
Ik heb meegedeeld dat in de periode december 84 tot half mei 85 de lokale eenheid van de narcotica-brigade buitengewoon intensief aan het werk is geweest. 5 projecten heeft afgewikkeld, dat er 107 aanhoudingen zijn verricht, dat er 28 dealers zijn aangehouden en voorgeleid bij de rechtercommissaris. Dat voor wat betreft de korte termijn de heroïneproblematiek, daar ging het over. Daarnaast heb ik ongevraagd aangekondigd dat er een 8e politiedistrict komt, dat daar met name de staatsliedenbuurt onder komt te vallen, dus de ontkoppeling van Warmoestraat, dat er in het najaar ook daar de eerste wijkteams op straat zullen komen. En dat er nu al, met name ook na overleg met de winkeliers van de staatsliedenbuurt, de straatsurveillance is genormaliseerd. Met andere woorden, op het gebied van de politie, waar ook klachten waren, dacht ik dat volledig, maar ook volledig tegemoet is gekomen aan die klachten. Mm-hmm. Mijn persoonlijke indruk is dat het iets te gemakkelijk is om te zeggen dat al die antwoorden die hier gegeven zijn geen enkele positief punt bevatten.
Nu zijn er mensen die zeggen van er geldt nog steeds een straatverbod voor u. U bent daar nog steeds niet welkom, zeker niet naar deze notitie.
Nou, dat soort taal is niet representatief voor de buurt, neem ik aan. En ik heb me daar in de afgelopen maanden weinig van aangetrokken.
Dat zult u blijven doen?
Allicht. Ik ga daar niet voor opzij. Maar ik ga er niet voor op mijn knieën liggen.
Al dus burgemeester Van Tijn. In onze uitzending van morgen, dat zal zijn tussen 6:30 en 6:30... komen we uitgebreid op deze kwestie terug.
Moeling eigenlijk met het Derde Rijk en die zal in actie komen. Zometeen hoort u daar meer over. Verder de continuing story van de Volgelmeerpolder en het gif van Morat die aan Nederland brengt. En dan zal die, dat weten weinig mensen, een krans leggen op de Dam samen met burgemeester Van Tijn. Nu is er een aantal dammers, Amsterdammers die zegt van dat is een soort misplaatste verzoening en wij gaan daar tegen actie voeren. Een van die mensen is hier, Jack. Eerst eens even over die man. Hè. Wat, kun je iets meer vertellen over die bondspresident? Want het is toch niet zo'n bekend figuur voor Nederlandse begrippen.
Nee, Richard von Weizsäcker is van de CDU.
Christendemocraten.
Christendemocraten in Duitsland. Hij is voordat hij bondspresident werd burgemeester geweest van Berlijn en is daarvoor aangesteld om toentertijd binnen een jaar Berlijn kraakvrij te maken. Wat hier ook zonder meer gelukt is. Daarbij zijn ook doden gevallen. En verder, en dat is eigenlijk voor deze verzoening en deze herdenking en kranslegging op de Dam voor ons veel belangrijker. Richard van Weizsäcker, zijn vader, was een fascist, een oorlogsmisdadiger. Mm. Die bij een van de processen na de oorlog, die niet zo best liep in die tijd, zullen we zeggen, maar waar uiteindelijk toch veroordeeld is voor 7 jaar. Zijn vader verdedigd heeft, onder andere met de woorden, meer dan dat, maar onder andere met de woorden van "Wir haben das nicht gewusst". Een van de bekende Duitse kreten om het oorlogsverleden weg te verdoezelen.
Hij was toen advocaat van Weizsäcker.
Hij was toen advocaat van zijn vader. Deze persoon nu komt naar Amsterdam, naar Holland in het algemeen, naar Amsterdam bijzonder, om een krans te leggen in het kader van de 40 jaar na de oorlog, de verzoening. Mm-hmm. Een van de voorbeelden daarvan hebben we al een aantal weken geleden gehad met Reagan en Kohl naar Bitburg. Iets wat ook zeer omstreden was en terecht, waarbij namelijk kransen werden gelegd op graven van SS'ers, oorlogsmisdadigers. Mm-hmm. Dit nu gaat in Amsterdam dan ook gebeuren, niet op graven, maar op een verzets- en herdenkingsmonument. Iets wat voor de vele Amsterdammers onder ons toch denk ik aardig heilig is. Vooral omdat daar ook elk jaar de herdenking is en voor een hoop mensen in Amsterdam toch een flinke betekenis heeft. Ja, ja. Juist op die plek gaat dus de Amsterdamse burgemeester Van Tijn, iemand met toch ook een bepaalde achtergrond, zeker als we dan praten over die oorlogsperiode. Zoals we weten is de burgemeester van Amsterdam Joods. Die gaat dan met een persoon met zo'n verleden, een fascistisch verleden, een krans leggen op de Dam. Hm. En wij denken dat dit niet kan. Omdat het zacht gezegd misplaatst is.
Ja, nu vind ik het gekke dat eigenlijk, nou jij bent in de 20, hè, geloof ik, de jongere generatie hier tegen actie gaat voeren. Dan zou je zeggen, waar blijven de ouderen? Want die moeten toch het meeste aanspreken.
Nou, ik denk dat het onder andere te maken heeft met het feit dat dit bezoek, en in ieder geval de kranslegging bij de Dam, zeer stil is gehouden. Om niet te zeggen dood is gezwegen. Er heeft een aantal maanden geleden in een van de Amsterdamse kranten, ik dacht het Parool, een klein artikeltje gestaan dat het toenmalige bezoek van Weizsäcker rond 5 mei was gepland niet door zou gaan vanwege de eventuele reacties van het oude verzet. Als we dan weten dat zeer veel mensen uit de oorlog, de oorlogsgeneratie, altijd op hebben geroepen om juist de jongeren te informeren over die oorlog en te zorgen voor jongens, laat het niet meer opnieuw gebeuren. Mm-hmm. Dan kan ik wel zeggen dat wij, de mensen van het nieuwe verzet, die nu actief zijn, heden ten dagen, ook zullen zorgen dat in ieder geval die herdenking niet zonder poespas zal verlopen.
Want mede namens die ouderen wil je zeggen?
Juist, ja. Het is toch eigenlijk te gek dat je 40 jaar na de oorlog, oké, je kunt zeggen, het is misschien nu tijd om te praten over verzoening. Er is een nieuwe generatie in Duitsland en je kunt niet continu, ook 40 jaar na de oorlog, die mensen verantwoordelijk blijven stellen voor die oorlog. Maar dat kun je wel met die oudere generatie doen. En als je zegt, oké, we gaan verzoenen, dan zou ik me nog goed kunnen voorstellen dat mensen bijvoorbeeld uit het Duitse verzet, want ook daar waren mensen tegen het fascistische regime, bijvoorbeeld met mensen uit het verzet hier, een krans leggen op de Dam. Dat zou ik me kunnen voorstellen, dat zou kunnen gebeuren. Ja. Maar niet zo'n persoon als Weizsäcker, die zo omstreden is, die zo verdacht is, nog steeds. Want je kunt natuurlijk nu wel zeggen, 40 jaar na de oorlog, van we hebben het altijd kunnen weten, wat hij onlangs heeft gezegd. Maar als je dan dus juist kijkt naar zijn eerdere verleden, zijn eerdere uitspraken, denk ik dat het een wolf in schaapskleren is. Hmm. En dat je dat niet moet geloven. Ik denk dat zo'n persoon niet op de Dam mag komen te staan om daar samen met Van Tijn, juist met Van Tijn, waarom eigenlijk Van Tijn, die krans te leggen.
Ja, nu zei je al even dat er in de pers nauwelijks iets over is verschenen.
En ik begrijp zelfs dat bureau voorlichting tegen jullie actievoerders heeft gezegd dat ze dat een bewuste politiek is, hè, om het niet te veel in de aandacht te brengen.
Ik kan me dat goed voorstellen dat ze dat inderdaad stil willen houden. Ik neem aan dat de bedoeling was dat de hele zaak gebeurd zou zijn. En dat dan achteraf een foto in de kranten zou verschijnen. En een persberichtje van de verzoening is daar geweest op de Dam. Burgemeester Van Tijn heeft samen met de bondspresident CDU van Wijsseker een krans gelegd. En dan krijg je achteraf natuurlijk ook wel de protesten. Maar dan hebben ze in ieder geval vooraf de boel mooi dood weten te houden.
Nou, dat is dus niet gelukt. Jullie gaan actie voeren. Vindt die kranslegging plaats wat jullie betreft?
Kijk, ik neem aan dat de boel met een groot ceremonieel zal gaan. Hij is bondspresident. Meestal is het gebruikelijk dat mensen van die grootte en hoogte, zullen we zeggen, met een hoop ceremonieel binnengehaald worden en begeleid worden. Ik kan me ook voorstellen dat ze rondom die kranslegging, die toch al omstreden is, en vanwege het feit dat ze het ook dood hebben gezwegen, met de nodige bewaking zal gaan. Maar ik denk dat elke Amsterdammer die hart en pit in zijn lijf heeft en die weet wat er in het verleden gebeurd is in Nederland, maar ook in Amsterdam. Mm. Amsterdam heeft niet voor niets de bekende wapenspreuk vastberaden, heldhaftig en barmhartig in zijn wapen staan. Dat heeft men onder andere gekregen, ook vanwege de rol van Amsterdam en Amsterdammers in de jaren 40-45. Denk aan de februari-herdenking, de februari-staking, sorry. Dan denk ik dat het een vrij logische zaak is dat er een hoop mensen actief zullen worden op die dag. Dat is aanstaande donderdag om 11 uur. En ik denk inderdaad dat er serieus geprobeerd moet worden, met alle gevolgen van dien, dat die kranslegging niet door zal kunnen gaan. Dat er wat er ook gebeurt, verzoening prima, maar niet op die manier dat de kranslegging niet doorgaat.
Oké. Jack, dankjewel. Donderdag om 11 uur, dus het officiële gedeelte, die kranslegging. U zult begrijpen, er is ook nog een officieus programma.
Met een nieuwe diep gekraakt. Het gaat om de krakers natuurlijk niet zozeer om dat eilandje, maar wel om de twee leegstaande eensgezinswoningen op dat stukje grond. Volgens de krakers, die er met zo'n 8 mensen willen gaan wonen, staan beide pandjes al een half jaar leeg. Het eiland ligt voor het Flevopark en is net geen Amsterdams grondgebied meer. Staatsdomeinen Haarlem is de eigenaar en de kringdienst Amsterdam Rijnkanaal is de beheerder. Inmiddels is overleg begonnen, want de krakers willen een huur- of gebruikersovereenkomst met de beheerder sluiten. Een ludieke kraak, Kees.
Wat we hebben gedaan is, we zijn de brug overgegaan en hebben twee goede woningen gekraakt die al een half jaar leeg staan, wat toch heel raar is in een stad als Amsterdam. Met zoveel woningzoekenden. Twee goede woningen die prima van kwaliteit zijn. En echt specifiek ludieke dingen heb ik nog niet gezien. Ik zie wel, als ik uit het raam kijk, hier een politieauto nog steeds. Van de gemeentepolitie in Amsterdam. Wat natuurlijk een schandaal is als leegstaande woonruimte in beslag wordt genomen. Weer opnieuw wordt bewoond, dan vraag je je toch af, moet daar nou gelijk politie bij komen? Ik vind het dan eigenlijk een groot schandaal.
Jullie zijn daar zo langzamerhand, lijkt me wel, aan gewend.
Nee hoor, wij zijn gewoon mensen die over het algemeen het normaal vinden als we gaan wonen in een huis, dat daar geen politie bij komt kijken. Ik zie dat zeer abnormaal. Ik vind het een zeer abnormale gang van zaken als je ergens gaat wonen, dat dat begeleid wordt met een zeer dreigende politieaanwezigheid.
Ook als je weet dat je je op terrein bevindt waar zo'n berucht bordje voor staat. Dit terrein is verboden toegang voor onbevoegden.
Maar als je dat weet, is het natuurlijk niet raar.
Op het eiland staat behalve twee huizen nog een huisje. En daarin zit allerlei bedieningsapparatuur voor de sluizen, voor de brug naar het eiland toe. En ik neem aan ook voor de stormvoetklering die hier vlakbij staat. Ik kan me voorstellen dat Rijkswaterstaat dan denkt, we laten die mensen daar niet al te lang zitten, want dat is een veel te belangrijke plek om daar vreemde mensen te hebben zitten.
Ja, dat zeg je nou. Hè? Dat kan ik me voorstellen. Vind ik heel raar dat je dat zegt. Je trekt nou al een hele ochtend met ons op. En waarom bij voorbaat dat wantrouwen tegenover anderen? Ik kan me voorstellen dat er een volstrekt goede en betrouwbare afspraak mogelijk is.
Dat jullie niet aan die bedieningsapparatuur komen en dat jullie hier alleen wonen.
Het lijkt me de normaalste zaak van de wereld dat we daar niet aankomen. We komen hier om te wonen, niet om chaos en wanorde te stichten.
Het heeft één groot voordeel als je op zo'n eiland zit. Wanneer de politie komt, dan zouden jullie de brug op kunnen halen. En dan wordt het voor de politie natuurlijk een stuk moeilijker om op te treden. Of hebben jullie die bedoeling helemaal niet?
Nee, ik dacht niet dat dat nodig was. Ik denk dat we nu we hier in een overlegssituatie zitten met de Rijksdienstdomein in Haarlem, die dit gebouw beheert, die deze twee woningen beheert. In een overlegssituatie zitten met de Rijkswaterstaat zelf er geen enkele ten eerste rechtsgrond is voor de politie om in te grijpen. Nogmaals, als er hier met een grote politiemacht ingegrepen gaat worden, dan gaan we hier met de aanwezige krakers overleggen wat ze doen. En of we dan gebruik maken van de brug al of niet omhoog, dat weet ik nog niet. Dat beslissen we dan wel.
Afgelopen vrijdag al heeft u via deze zender kunnen horen dat de 42-jarige Oost-Duitse directeur...
Mensen in Amsterdam die zich tegen de komst van de Duitse bondspresident von Weizsäcker keert. Deze groep barricadeerde vanmiddag de woning van burgemeester Van Tijn met de leus Houd ze van de Dam. En daarmee bedoelen ze dus Van Tijn en Van Weizsäcker. U hoort twee van de 15 demonstranten die aanwezig waren.
Waarom staan jullie voor het huis van Van Tijn?
Als protest tegen Weizsäcker.
Weizsäcker logeert hier?
Nee, maar dit is vast een voorprogramma.
Wat is het hoofdprogramma?
Dat zien we morgen dan wel weer.
Iemand die wat zinnigers weet te vertellen?
Zoals wat?
Nou ja, waarom doen jullie deze actie? Wat heeft van nou Weizsäcker misdaan?
Wat hij doet, is dat hij de weg vrijmaakt voor een nieuwe vorm van fascisme. Het hele oude fascisme zoals ze dat kennen, dat wordt zo eigenlijk onder het zand geveegd. En verleden tijd en vergeten.
Dus Weizsäcker die legt die krans op de Dam. Maar hij heeft Berlijnkraak vrijgemaakt. Hij verzoent eigenlijk na 40 jaar. Probeert hij de ideeën van de oorlog een beetje te sussen. Hij laat het neofascisme weer opkomen. En dat is allemaal dingen waar jullie tegen zijn.
Ja, precies.
Zijn jullie zelf tegen fascisme?
Ja.
Kan je dan niet beter je tijd besteden aan het zelf om je eigen omgeving te bestrijden dan iemand zoals Weizsäcker die er waarschijnlijk toch niks van aantrekt aan het touwtje te trekken?
Zij spelen het van bovenaf. Je bedoelt dat je gewoon straat bij ze moet gaan met je eigen kennissen en de mensen die je tegenkomt. Het is dus van de onderkant af. Ik denk dat dit net zo belangrijk is. Dit is een soort geforceerde verzoening. Geforceerd wegmoffelen van het fascisme. En dat zal meer tijd overheen moet gaan, zoiets moet spontaan gaan. En inderdaad van onderaf, dat gaat ze deel.
Oude wonden nog niet genezen, nieuwe worden gemaakt. Hoe is het met jouw oorlogswonden? Hoe oud ben je?
25. Maar misschien weet ik wel meer over dan menigeen die wat ouder is.
Waar is het wachten nu op?
Het wachten? Nou, dit is een demonstratieve bijeenkomst en blijf nog wel even staan om duidelijk te maken hoe we erover denken.
Erg lang hoefden de demonstranten niet te wachten, want nog geen 2 minuten later verbraken omstanders de barricade die door hen was opgeworpen. Op dat moment arriveerde ook de politie die de doorgang helemaal vrijmaakte voor de lange rij auto's die inmiddels gevormd was. Toen de demonstranten zich hiertegen verzetten, werd een van hen in hechtenis genomen. De rest bleef verbaasd achter.
Mensen die zich beroepen op hard werken, die hebben toch een kronkel in hun hoofd blijkbaar. Werk is iets heiligs. Het enige wat ze kunnen doen is schelden en eventueel je voor rot slaan en zeggen dat je hun werk ophoudt alsof werk zo belangrijk is.
Dat vind jij misschien niet belangrijk, maar andere mensen blijkbaar wel.
Ja, omdat ze het enige waardoor die mensen zich niet voelen is omdat ze een baantje hebben. Anders zouden ze zich helemaal niks voelen.
Maar jullie hebben het recht om te zeggen wat je wil. Dan moet je die mensen ook niet recht ontnemen om
die
te
mensen
doen wat
kunnen,
zij doen.
Wat ik zeg, als ze morgen op de Dam bij die kranslegging is de Dam afgezet. En als ze dan niet door kunnen, dan gaan ze niet zo tekeer hoor. Dan, als het van officiële zijde dingen afgezet worden, of als er een marathon in Amsterdam is, dan erg ik me ook kapot dat de boel afgezet is. Maar dan ga ik nog niet zo belachelijk reageren als stelletjes, centerpartijfiguren of zo.
Dus dit noem jij fascisme?
Ach nee.
Tot zover de demonstratie. Wij houden er ook even mee op van stad. We zijn bij u terug na het nieuws van 4 uur.